vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Goeiedag beste luisteraar, goed dat jullie luisteren naar deze nieuwe podcast. Het gaat over Parkinson in het kader van het thema van deze maand en dat is neurodegeneratieve aandoeningen. En deze week dus Parkinson met speciale aandacht voor mensen met jonge leeftijd en ook wat de verschillen zijn in gender. Ik zit nu nog aan tafel met één persoon en dat was eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Ik ben Femke Veldman, huisarts en ik zit aan tafel met Bart Post. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou, jij was de bedoeling, sowieso. En Annelien Oosterbaan, die had hier ook moeten zitten. En die komt zo meteen, maar die heeft nu nog even een wat zachte bandenspanning. Er wordt aan gewerkt en die sluit zo meteen aan. Dus het is even iets anders dan we gewend zijn. Bart Post, jij bent neuroloog. Jij bent gespecialiseerd in bewegingsstoornissen. Ja, meer affiniteit ook met de jonge patiënten met bewegingsstoornissen. En je bent ook associate professor aan het Radboud UMC.
Ja, klopt.
Ja. En straks zal Annelien Oosterbaan aansluiten en dan zal ik haar voorstellen. Maar om alvast wat te zeggen, Annelien Oosterbaan is een patiënt met Parkinson. Maar zij is ook dokter en heeft daar een heel proces in doorgemaakt. En op dit moment keihard aan het werk in onderzoek naar Parkinson bij jonge mensen. En daar kan zij straks veel meer over vertellen. Die komt straks echt hijgend aan hier, denk ik.
Ja, dat denk ik ook, ja. Nee, kijk, en wat wel als eerste reactie, wat wel bijzonder is aan Annelien. Ik ben niet de dokter van Annelien, dat wou ik nog even zeggen. Want zij heeft een andere dokter vlakbij waar zij woont. Maar Annelien en ik doen al, nu 5 of 6 jaar zijn we bezig om samen ook met andere patiënten en professionals de zorg voor jonge mensen met Parkinson te verbeteren. Dat doen we hier vanuit het Radboud. En Annelien is ook 1 dag in de week aangesteld in ons team om onderzoek te doen. En zij heeft zich gefocust op vrouwen in Parkinson, want zij is ook gynaecoloog. En daar werkt ze weer samen met een promovendus bij ons. Dus zo hebben wij al, werken we al lang samen. Dus naast dat zij patiënt is, niet van mij nogmaals, maar is hij vooral ook collega, gynaecoloog en UWV-arts. En dat zijn dingen waar wij samen ook proberen het leven voor jonge mensen te verbeteren op het gebied van arbeid en voor vrouwen specifiek nog.
Ja, en als we toch aan de roddelen zijn, ze is ontzettend, in het voorgesprek ontzettend gedreven om dit goed op de kaart te krijgen, dat de zorg goed is voor mensen met Parkinson. En daarin is ze onderzoek aan het doen of aan het organiseren dat het gebeurt. Ja, fantastisch hoe ze daarmee bezig is, denk ik.
Nee, zeker. Ja. En dat is ook heel leuk om te doen. En wij hebben, als we hierop aansluiten, wat we proberen hier in het Radboud, we hebben een team van een aantal professionals. Daar ben ik het hoofd van. En een aantal patiënten. En die patiënten zijn ook aangesteld in het Radboud. En met z'n achten proberen wij al jaren de zorg voor jonge mensen met Parkinson beter te maken. En dat heeft al geleid tot een eigen arbeidspoli, tot een eigen vrouw- en Parkinson-poli. We hebben een aparte revalidatiepoli voor dystonie, dat is verkrampingen van armen en benen, komt daar vaker bij voor. We hebben een aparte poli voor genetische vragen. We zijn bezig met maatschappelijk werk om ook gezinnen te begeleiden, aparte aandacht voor kinderen. En dat komt allemaal uit de samenwerking met de patiënten. En die patiënten zeggen, hier lopen we tegenaan, we kunnen eigenlijk nergens terecht. En dan kijken wij, moeten wij dat oppakken of kunnen we dat bij gemeenten of op andere plekken neerleggen. En daar speelt Annelien ook een belangrijke rol in. Maar we hebben nog meer patiënten waarmee we samenwerken.
Ja.
Dus het is zeer waardevol. En heel leuk om te doen, maar ook heel waardevol.
Ja, draagt echt bij. Ja. We gaan het er zo meteen over hebben in hoeverre hoe je dat dan terugziet, wat het bijdraagt.
Ja.
Maar is dit nodig? Zijn er genoeg mensen die jong zijn en Parkinson hebben?
Ja, dat is natuurlijk een hartstikke goede vraag. Als je kijkt naar de ziekte van Parkinson, dan zijn er zo'n 70.000 mensen in Nederland. En dat gaat de komende jaren groeien. En vooral in het aantal, dus de prevalentie. Er is vandaag toevallig een artikel gepubliceerd in de Lancet. Er is ook aandacht voor in de krant, in de Volkskrant. En daarin hebben ze laten zien dat de afgelopen 5 jaar het aantal nieuwe gevallen per jaar niet stijgt. Maar het totaal aantal gevallen wel. En dat zal voor een groot deel te maken hebben met dat mensen langer leven en dat onze populatie ouder wordt. Dus het totaal aantal neemt toe, ook van jonge mensen. En jong is dan met een diagnose onder de 50 jaar. Dat is echt een wetenschapsafspraak. Ja, als je onderzoek wil doen, dan moet je een afkappunt hebben. Hè?
Maar om je even te breken, er zijn er ook meer jonge mensen die Parkinson hebben in aantal, maar dat komt niet door levensverwachting. Hoe komt dat dan?
Nou, daar kan je op twee manieren naar kijken. Uh-huh. Dit getal wat ik nu zeg, komt uit een grote studie, de Global Burden of Disease. Het gaat over de hele wereld. Ja. En daar is ook gekeken naar prevalentie. Dus het zijn het aantal mensen wat er op dit moment allemaal Parkinson hebben. En als je dan kijkt, dan hebben ze diagnosegroepen. En dan krijg je je vinkje. Als je onder de 50 begint, hoor je bij die jonge groep.
Ja.
Maar als je 60 bent bij die puntschatting en dan ben je 10 jaar ziek. Ja, dan hoor je nog steeds bij die jonge groep. Dus ook daar geldt, als je langer leeft, wordt die jonge groep groter.
Oh, zo.
Als je de incidentie kijkt, daar zijn wisselende getallen. In Amerika, groot onderzoek van de Mayo Clinic, daar laten ze zien dat het onder jonge mensen ook de incidentie toeneemt. En dat weten we niet zo goed hoe dat komt, maar er is nog een discussie over. Dus er is geen discussie over dat het totale aantal Parkinson-patiënten wereldwijd zal toenemen de komende 20 jaar. Die incidentie, daar is wat meer tegengestelde literatuur over. Maar misschien even terug naar je eerste vraag. Want je vroeg mij, hoeveel zijn er in Nederland eigenlijk? En moet je daar wat druk om maken? De getallen verschillen een beetje, maar eerst was het 5-10%. Nu 3-7% van het totaal aantal. Dus wij schatten dat er toch 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 jonge mensen met de ziekte van Parkinson moeten zijn. Als je kijkt naar iets verder kijkt dan je neus lang is en zegt, maar het gaat er nou echt om dat afkappunt onder de 50 of gaat het om levensfase? En daar kijken wij eigenlijk naar. Dan zie je dat die jonge mensen, die zijn nog vaker aan het werk, die hebben jonge kinderen, daar gemiddeld na 10 jaar ziekteduur werken ze niet meer. Dus daar is de impact heel anders dan dat je al met pensioen bent.
Ziekteduur vanaf de eerste signalen?
Ja, wij rekenen in onderzoeken vaak vanaf diagnosedatum, want dat kan je lekker herleiden. En het andere zit recall bias.
Ja.
Dus als we het hebben over diagnosedatum, dan gaat het vaak over dat de dokter het heeft vastgesteld. Hè? En daar zit dan vaak een periode voor. Maar goed, het aantal patiënten is zo'n, laten we zeggen, 5,000, 6,000 mensen in Nederland. En je ziet toch dat die heel veel vragen hebben. En vaak op plekken bij neurologen komen die er maar één in hun praktijk hebben. En dan zeggen, hier weet ik toch te weinig van. Ja. Terwijl wij zien ze elke week een aantal. En dan kan je toch met meer zekerheid die patiënten te woord staan. Dingen uitleggen over dat het beloop anders is. Nou, we hebben dus een gynaecoloog die Parkinson ook snapt. Dus je kan die mensen net iets meer bieden. En dus daarom hebben wij die poli opgericht. En daar wordt veel gebruik van gemaakt.
Ja, ik heb me eigenlijk nooit zo goed gerealiseerd dat je in de andere levensfase, dat je dan op een hele andere manier natuurlijk last kan krijgen van je Parkinson. Je hebt heel andere belemmeringen, maar je hebt ook andere stress in je lijf of hormonale veranderingen voor vrouwen. En dat heeft dus nut om daar naar te kijken. In die fases, wat heb jij dan nodig om met die Parkinson lang te blijven functioneren en ook waardegericht te leven, dat je daar ook plezier in hebt?
Zeker. Kijk, biologisch ziet die ziekte er meestal hetzelfde uit. Mm-hmm. Niet altijd, want er komen meer genetische vormen van Parkinson op jonge leeftijd voor. En daar zitten ook een aantal vormen bij, bijvoorbeeld Parkin-mutaties, die er biologisch net veel anders uitzien. Maar gemiddeld genomen zien die mensen er biologisch hetzelfde uit in de hersenen qua probleem.
Ja, ja.
Maar aan de buitenkant bijvoorbeeld komt traagheid en stijfheid als kernprobleem van de Parkinson. Komen we zo vast nog over te praten, hoe we het gaan herkennen. Maar traagheid en stijfheid is een groot probleem. Dat zie je bij jongeren en ouderen. Maar tremor bijvoorbeeld komt bij jongeren minder voor. En dystonie, verkrampingen, komen juist weer veel meer bij jonge mensen voor. Dus zo zie je dat ook in de verschijningsvorm. Er echt verschil is tussen jonge mensen en oudere mensen.
Ja. Ja. Ja, dat is een heel belangrijk punt. Hoe herken je het? Je zegt al diagnosedatum. Nou, dat verschilt met de eerste signalen die je terugkijkend bij iemand al kon zien. En dat verschilt wel 5-10 jaar wel eens, begreep ik.
Zeker, zeker. Ja.
Ja. kan je ons eens meenemen? Als huisartsen zien we de patiënten ouder worden. Er komen dingetjes bij. Mensen worden een beetje stijver. En ik vind het best lastig om daarin op een gegeven moment genoeg aanwijzingen in mijn hoofd te hebben. Oh, hier moeten we verder wat mee. En dan heb je natuurlijk een aantal het masker gelaten. Een tandwatfenomeen. En maar ja, dat is ook lastig zelfs.
Nee, eens. En dat is ook heel lastig. En het is denk ik ook als huisarts echt lastig om het te herkennen. Want ja, zo vaak komt het ook niet voor in je praktijk, hè?
Gelukkig.
Nee, ja, bedoel, er zijn er een aantal. Hangt natuurlijk erg af van in wat voor een werk je huisarts bent. Maar goed, in je carrière zal je als huisarts het zeker wel tegenkomen. Je zal er wel een aantal van in je praktijk hebben.
Maar ik heb het gevoel bij al die mensen, ik was eigenlijk te laat.
Ja, de vraag is of je echt te laat bent, natuurlijk. Want we kunnen de ziekte niet remmen. Dus wat is dan te laat? Hè? Maar dat is een andere discussie. Hmm. Als we kijken naar herkennen, dan is het allerbelangrijkste dat je dat in mensen bij het lichamelijk onderzoek op een gegeven moment traagheid, stijfheid en beven hebben. En beven komt bij de gemiddelde Parkinson-patiënt, die 65, 70 is, bij 3/4 van de mensen voor. En wat je heel goed moet onthouden is dat klassieke ziekte van Parkinson is eigenlijk altijd asymmetrisch. Dus het begint aan één kant van het lichaam. Dus als je traagheid ziet in de bewegingen en je ziet stijfheid, dat tandratfenomeen, of je ziet een rusttremor, ja, dan weet je het wel. Maar dan twijfelen jullie denk ik ook niet. Hè? Ja. Dus het gaat erom om ze daarvoor te herkennen. En dat is heel moeilijk. Wat wij daarvoor gebruiken in de anamnese, zie je dat reukproblemen komen vaker voor. Van tevoren al. Remslaapgedragstoornissen. Ja. Dus echt het uitleven van je dromen.
Dat is net ook een podcast over verschenen. Ja. Heel boeiend, verdrietig, maar heel boeiend manier.
Zeker.
Kan uithal van tevoren. Ja.
Ja, hè, dus dat je, als je bewezen remslaapgedragstoornissen hebt, en dan heb je het over in een slaapinstituut vastgesteld met een polysomnografie, zo'n slaaponderzoek. Ja, dan is de consensus wel in onze literatuur dat iedereen van die remslaapgedragstoornissen heeft, of de ziekte van Parkinson krijgt, of MSA of Lewy body dementie. Ja. Dus die krijgen allemaal een probleem met het alpha-synucleïne in hun hersenen, alpha-synucleïnopathieën. Dus dat is een hele belangrijke marker. Geen makkelijke diagnose, want er slapen best wel veel mensen onrustig. Dus zullen jullie regelmatig in je praktijk tegenkomen. Ja. Dus wanneer heb je nou echt remslaapgedragstoornissen?
Nou, daar gaat die podcast over. Daar vertelt die expert. Dus als je die nog niet geluisterd hebt, die geeft daar in alle handvatten om dat goed te gaan herkennen.
Ja, en ik denk dat is echt de, als je dat hebt, dan moet je heel erg alert zijn als huisarts. Ja. Als je daarbovenop dan nog reukproblemen hebt, en ook vaak obstipatie en bijvoorbeeld stemmingsproblemen, nou, dan heb je zo die optelsom van iemand die wat vaker bij je op het spreekuur komt, terwijl die eigenlijk die jaren daarvoor nooit kwam, en dan ook nog wild gaat dromen. Ja, dan moet je als huisarts wel alert zijn. En dan heb je een aantal testjes die je kan doen. Ik kan het nu niet laten zien, want we zitten in een podcast. Maar dan kan je bijvoorbeeld vingertappen of voettappen. En dan wat je klassiek ziet, is dat mensen in het begin dat tappen nog goed kunnen. Hè? Dus de hand openen gaat goed. Maar dan laat je ze 10 of 20 keer doen. En na 20 keer kunnen ze het niet meer goed openen. Dus dan vertraagt eigenlijk de beweging. En dan heb je klassieke tandratfenomeen, hè, of het lode pijpfenomeen, dat je de arm heel moeilijk kan bewegen. Dus dat is rigiditeit. Ja, dan moet je eraan denken.
Ja.
Ja, maar goed, dan ben je alweer bij je lichamelijk onderzoek en dan denk je, oh ja, maar nu weet ik wel dat het Parkinson is. Hè?
En als je dan kijkt naar het gezicht, het maskergelaat, dat het wat strakker is, wat minder lijntjes te zien, minder rimpels eigenlijk, minder bewegingen. Laat je dat nog in oefeningen doen? Of je hebt sommige mensen ook die er een beetje dan een beetje somber bij zitten, die hebben ook niet zoveel masker.
Nee. Dus ik denk dat moet je niet opvaren, denk ik. Weet je, want de mensen met een depressie, die hebben ook een verminderde psychomotoriek. Hè? En dat is ook best wel lastig soms.
Ja.
En zeker als je ook nog weet dat de depressie prodromaal een uiting kan zijn van Parkinson. Dus, maar daar zou ik niet op varen. Nee. Dus onthoud als huisarts, als je asymmetrisch traagheid en stijfheid ziet, en vooral als je asymmetrisch een rusttremor ziet, dat is gewoon de ziekte van Parkinson tot het tegendeel bewezen is, verwijzen naar de neuroloog.
Ja.
En als je twijfelt, moet je eigenlijk even terugkijken in je dossier. Is dit iemand die ons frequenter heeft bezocht de laatste 3-4 jaar? En als je dan ook nog een stemmingsprobleem had, obstipatie, bijvoorbeeld slaapproblemen, dan moet je extra alert zijn.
Ja.
En wat misschien wel leuk is om te vertellen, is dat in het Verenigd Koninkrijk hebben ze een groot onderzoek gedaan in een grote huisartsenregistratie, 50.000 patiënten. En daarin hebben ze de mensen die Parkinson ontwikkelden, afgezet door de mensen die het niet hadden, en 10 jaar teruggekeken. Nee. En gewoon gekeken, wat schrijft de huisarts nou op in die registratie? En zijn daar verschillen? En dan zie je dat die mensen die uiteindelijk Parkinson krijgen al veel vaker bij jullie op het spreekuur komen. En vaak ook met ongrijpbare klachten. Ik ben meer moe. Ik heb last van tremor, maar dan zie je het niet. Dan hebben ze het even gehad bijvoorbeeld als ze gestresst waren. Die hebben al een keer een depressiediagnose. Die hebben toch al plasproblemen. Die zijn een keer flauwgevallen. Dus die komen gewoon vaker bij jullie. En er is zelfs een algoritme gemaakt in dat onderzoek, wat je op de huisartspraktijk in die registratieregio kan leggen. En dan poppen mensen op vanuit die registratie die 80% kans of meer hebben op de ziekte van Parkinson. Dus ze hebben ook al eens gefilosofeerd hier met een huisartsonderzoeker aan het Radboud UMC. Zouden we niet dat onderzoek uit Engeland kunnen herhalen in een registratie hier in Nederland? Een model bouwen waarin je in de huisartspraktijk mensen kan herkennen op grond van de registratie van de afgelopen 5 jaar bijvoorbeeld. En dan kan een huisarts, als hij dat wil, dat model op zijn praktijk leggen. En dan poppen de mensen op die hij misschien extra goed moet onderzoeken als een beginnende Parkinson.
Ja, dat je daar alert op wordt.
Ja.
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 Ja. Dat asymmetrische, wordt dat op een gegeven moment symmetrisch?
Nee, tot ver in de ziekte blijf je vaak die asymmetrie wel zien. Maar de andere kant gaat meedoen, want het is een diffuse hersenziekte.
Ja, daarom verbaast me wel.
Ja, dus uiteindelijk is het allebei. Maar je ziet bijna altijd dat het asymmetrisch begint. En dat is ook een heel sterk argument voor de gewone ziekte van Parkinson. Ja. Want we hebben ook nog atypisch Parkinsonisme, maar daar gaan we het nu niet over hebben.
Ja, en overigens is er ook nog eentje over een podcast van eerder over functionele tremor. Dat is ook een mooie, als je die erin geluisterd hebt, dat heeft hier natuurlijk ook mee te maken. Hoe stel je dan die DD op? Die allebei zetten we wel even in de show notes. Zijn er dan nog specifieke signalen voor jonge mensen? Of jonge vrouwen versus mannen?
Nou, wat bij jonge mensen echt belangrijk is om op te letten, is dat die jonge mensen, die hebben veel minder vaak een tremor. Kijk, in een tremor, dat zit bij alle artsen in het hoofd. Een rusttremor is ziekte van Parkinson. Maar die jonge mensen hebben dat vaak niet. Die hebben vooral de traagheid en de stijfheid. En die hebben nog veel vaker, tot wel een vijfde van de mensen bij het begin van de klachten, verkrampingen. En die verkrampingen treden heel vaak op bij bijvoorbeeld sporten. Dus het zijn mensen die op je spreekuur komen en zeggen, ik kon altijd goed hardlopen en nu krijg ik bij het hardlopen iets raars in mijn voet. En dan wil die voet naar binnen draaien of ik krijg een verkramping. En ik snap niet wat er aan de hand is. En ja, dat zijn voor ons op onze neurologiepolies echt triggers, inspanningsgebonden dystonie, om te denken, oh, dit kan een vroege uiting zijn van de ziekte van Parkinson. Maar ja, dat kan je natuurlijk niet verwachten van een huisarts in Nederland, dat die dat in zijn hoofd heeft. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar dat is wel een bijzondere vorm die je gewoon veel vaker ziet bij jonge mensen. Dus zo is het begin wel anders. Maar nog steeds vind ik als basisboodschap traagheid, stijfheid, wat minder vaak beven, wat vaker verkrampingen, maar vooral ook weer asymmetrisch. Als je dat ziet, dan gewoon denken, oh, dit kan wel eens niet goed zijn, en verwijzen naar de neuroloog.
Ja. En waar zijn we nog meer mee gewonnen als we het als dokters sneller herkennen? Is dat met name wat meer zekerheid in hetgeen waar je het maar last van hebt? Of heeft het nog meer nut?
Ja, daar hebben we best wel veel discussies over. Van wat is nou het goede moment om die diagnose te stellen? Daar zelfs zijn hele ethische overwegingen bij. Hè? Ook bijvoorbeeld onderzoek doen naar prodromale fase van de ziekte van Parkinson. Ja, dan ga je mensen dus al een sticker geven. Ja. U heeft hele grote kans om Parkinson te krijgen. Daarmee maak je ze ziek, terwijl ze al niet ziek zijn. Dat is een nadeel van vroeg diagnose. En we kunnen de ziekte niet remmen. Dus de criticasters zeggen, je moet helemaal niet willen die diagnose vroeg te stellen. Als die mensen op een gegeven moment veel klachten krijgen in het dagelijks leven, dan is het een grote taak voor huisartsen en voor de neuroloog om het te herkennen en dan de diagnose te stellen. Wat we regelmatig horen is dat het delay, daar is ook wel literatuur over, dat het delay bij jonge mensen soms wel 2-3 jaar is. En dat is veel langer dan bij oudere mensen. En dat is ook logisch, want je denkt er niet aan op grond van epidemiologie, want het is gewoon zeldzaam. Ja. En wat je dan regelmatig hoort, is dat mensen al behoorlijk impact hebben op relatie. Dus scheidingen, bijvoorbeeld een burn-out thuis hebben gezeten, soms hun werk hebben verloren. En dan blijkt dat achteraf te komen door die vroege verschijnselen van Parkinson. Ja. Hè, waarbij je gewoon minder goed kan schakelen in je denken en in je geheugen. Of waarbij je motorisch al in de problemen komt. En dan, dan heeft die vroege diagnose al een enorme impact gehad op het leven. En dat had je kunnen voorkomen.
Ja.
Dus het blijft toch wel belangrijk om alert te zijn dat mensen die regelmatig bij je komen op het spreekuur en dat de jaren ervoor eigenlijk nooit deden, dat je dan denkt als huisarts van, hier klopt iets niet.
Ja.
En wat is er dan aan de hand? En dan hopen wij natuurlijk dat als daar Parkinson aan de hand is, dat we dat gewoon met z'n allen wat eerder oppikken en dat we kunnen behandelen. En dat we, dat we dit soort vervelende bijwerkingen van burn-out thuis zitten, baan verliezen, relaties die stuk lopen, dat we daar dan in ieder geval al op een positieve manier aan kunnen bijdragen om dat te voorkomen.
Ja, daar komen we aan het eind ook op. Wat kan je eraan doen? Dat is veel meer dan wat levodopa.
Zeker.
Graag eerst nog over, hoe zie jij het ziektebeloop, het verschil in het ziektebeloop tussen jonge mensen en de patiënt die we voor ons hebben, de oudere patiënt?
Ja. De klassieke patiënten, die dus 65 tot 70 is, vaker man dan vrouw, dat is de klassieke Parkinson-patiënt, die heeft een langzaam progressief beloop. Als je 40 bent en je krijgt de diagnose, dan is je progressie nog langzamer. Dus dat is een soort paradox van het jong Parkinson krijgen. Dat als je het jong krijgt, gaat je zieke langzamer achteruit dan dat je het ouder krijgt. Dan kan je dus eigenlijk veel langer goed functioneren, of met een goedere kwaliteit van leven door het leven. Terwijl je meer levensjaren verliest. Hè, want je levensverwachting die wordt gewoon korter, hè, als je de diagnose krijgt. Ook als je het ouder krijgt. Maar als je jonger krijgt, verlies je relatief meer levensjaren.
Ook al gaat het trager.
Juist. Het gaat, dus stel je voor, even reken een voorbeeld. Je bent 65. Hè, dan is de levensverwachting gemiddeld bij een man volgens mij 82 of zo. Dus dan kan je nog 17 jaar mee. Hè. Nou, als je Parkinson hebt, dan kan je misschien nog 12 of 14 jaar mee. Dus dan verlies je drie, vier levensjaren. Als je 40 bent, is je levensverwachting als man 80. Kan je 40 jaar mee. Maar de meeste Parkinson-patiënten leven nog maar 25 tot 30 jaar. En dat is heel lang voor Parkinson.
Ja, ja.
Maar je verliest 10, 15 jaar van je leven.
Ja, ja.
En dat is ook logisch. Want je krijgt, het is een ziekte. En je krijgt hem jong. Dus dat noemen we de paradox van het jong Parkinson krijgen. Dat is gewoon wat het is natuurlijk. Ja. Hè? Maar dat vertel ik wel altijd vaak aan patiënten. Dat vooral dat beloop, dat het veel langzamer is. Ja. Dat je veel langer kan functioneren op een goede manier dan de ouderen. Een beetje
positivisme.
Een beetje hoop voor wat er nog gaat komen in het leven.
Ja, en als je dan kijkt naar iemand die 40 is. Ja, die zou nog 27 jaar moeten werken of mogen werken. En die heeft in het begin kleinere klachten, maar op een gegeven moment wordt dat natuurlijk fors. Je zei al, 10 jaar is de gemiddelde duur dat mensen nog aan het werk zijn na de diagnose.
Ja, er is een onderzoek gedaan in Amerika, dat is ook alweer 20 jaar oud. En daarin hebben ze laten zien dat na 10 jaar zo'n 80% van de mensen uit het werk is, van die jonge mensen.
Ja.
He, dus dat is echt substantieel. Hè?
Ja,
en dat
zeker
is ook wel onze ervaring op onze podium. We hebben geen harde getallen van. Ja, dat veel mensen toch wel in de problemen komen. Ja. Ergens tussen de 5 en 10 jaar nadat de diagnose gesteld is.
Ja.
En dat begint vaak dan met voor een dag afgekeurd worden. Maar heel veel mensen, die zijn na 10 jaar gewoon niet meer aan het werk.
Tegen welke problemen lopen ze aan?
Ja, het hangt natuurlijk een beetje af van wat voor werk je doet.
Ja.
Maar het allerbelangrijkste waarop mensen uitvallen is toch het cognitieve problemen. Hè? Dus denken en geheugen is echt een onderdeel van de ziekte van Parkinson. En vooral plannen, organiseren, dat is een groot probleem al vroeg in de ziekte. Dus voordat de dementie optreedt. En waar die mensen dus, waar Parkinson-patiënten op het werk heel slecht tegen kunnen, is steeds gestoord worden. Een mooi voorbeeld uit mijn eigen praktijk is een garagehouder, die samen met zijn broer de baas is van die garage. En hij was de klusjesman.
Mm-hmm.
Hij was de man, die kon je altijd aankloppen en dan, als je iets niet wist bij een motor, dan wist hij het. Dus hij werd continu gestoord.
Oh ja.
Op een gegeven moment kwam hij op ons spreken en hij zei, het gaat gewoon niet meer, ik kan mijn werk niet meer doen. Nou, we hebben een arbeidsgeneeskundige in ons team. Dus hij gaat naar die arbeidsgeneeskundige. En die vogelde dit uit. En die zei, ja, maar je wordt continu gestoord. En daardoor kan jij nu niet goed werken. Dus toen heeft hij aan mij gevraagd van, zou je niet een keer op dat bedrijf voorlichting willen geven aan iedereen? Dus dat hebben we gedaan. Ik ben een keer op een avond, donderdagavond in de auto gesprongen. Samen met de verpleegkundige naar dat bedrijf gegaan. Er zaten al die monteurs met de 30 man en secretariaat, alles.
Wat goed dat zij ook daar zaten.
Ja, geweldig. Mooi, ja. Geweldig dat ze dat over hadden voor hun baas. Ja. Dan hebben we gewoon uitleg gegeven over, dit is Parkinson. Dit is waar je baas last van heeft. En zo kan je hem helpen. En een van de dingen die we afgesproken hebben is, je hebt tijden waarop je mag storen. Tussen 9 en 10 en tussen 11 en 12. En hij is er in de middag, stopt hij met werken. Dus hij is de helft afgekeurd. En had hij toch zijn expertise voor het team. Ja. En hij kon nog van nut zijn voor het bedrijf.
Ja.
En uiteindelijk is hij nu afgekeurd. Maar daar heeft hij nog wel 2 of 3 jaar echt waarde kunnen toevoegen aan het bedrijf.
Ja.
En hebben ze de overdracht, de 2 broers samen, ook goed kunnen doen.
Ja.
Dus dan draag je met een simpele ingreep, namelijk het delen van kennis.
Even de associate professor laten langskomen. Ja,
ja, dat is toch cool? Ja, dat is wel waar wij van aangaan.
Ik vind het wel mooi om als huisarts dan te realiseren dat je met extra aandacht voor die haperingen die die persoon heeft, letterlijk.
Ja.
Dat je daar echt meer mee en verder mee komt. Het is echt buiten het algemene plaatje.
Ja, nou, en dat is ook wat wij proberen. Hè. Dus wij proberen op onze podi zijn eigenlijk 2 dingen. 1 is waar we heel erg op zitten, is gewoon herkennen. Dus twijfel je, stuur maar naar onze podi. Wij zien zoveel.
Ja.
En wij weten eigenlijk ook wel hoe je, wij weten goed hoe je die diagnostiek moet doen. We kunnen goed omgaan met de genetica die veel vaker voorkomt. Dus stuur ze maar, wij doen die diagnostiek wel. Wij zeggen wel, dit is het of dit is het niet. Of wij twijfelen ook. En dus dat is een groot deel van ons werk. Maar daarnaast begeleiden we ook mensen. En dan kijken we echt naar, oké, je hebt nu die diagnose. En wat is nou de impact op jouw leven? En als de impact bij jou helemaal niet meer in de motoriek zit, wat vaak zo is. Mm. Hè, want wij als neurologen kijken naar de motoriek pillen erin. Mm-hmm. Maar ik durf je te zeggen dat 9 van de 10, de eerste 5 jaar van de ziekte, zit de impact helemaal niet daarop. Dat zit op de relatie. Nou ga ik geen relatietherapie doen om het te herkennen.
Yeah.
En dan te zeggen, dit is je stressor. Bij stress word je Parkinson-klachten erger. Pak nou de primaire stressor aan. Hè, dus ik ga niet meer pillen doen. Maar ik zeg tegen ze, of ik overleg met de huisarts, van, hè, is hier niet iets mogelijk in de interactie tussen patiënt en partner?
Ja.
En dan lossen wij het meer in het holistische plaatje op, waar de huisartsen natuurlijk ook veel meer van zijn. Maar ik vind dat een medisch specialist daar ook breder moet kijken en denken.
En daar had je een heel mooi punt ook met die stress, dat het door stress erger wordt.
Zeker.
Dus zoeken naar punten, waar heb je daar last van? Waar krijg jij stress van? Dan daar goed naar kijken om dat te minderen.
Ja,
ja.
Nee, helemaal mee eens. De metafoor die wij gebruiken veel is er is een soort mindmap gemaakt door een patiënt.
Mm-hmm.
Ondertussen zien we Annelien aankomen. Volgens mij gaan we haar binnenroepen, toch? En dan gaan we zo weer verder.
Ja, dus we houden even vast bij de bloem en dan kan je zo meteen verder. Dus luisteraars, tot zometeen in deel 2. Dan spreken we verder met Bart Post. Hij is neuroloog en onderzoeker. En ook Annelien Oosterbaan is dan aangeschoven. Ook onderzoeker en ook patiënt met Parkinson. We spreken verder over Parkinson en dan wel met aandacht voor de jonge patiënt. En ook het verschil in hoe gender daar een rol in kan spelen. Tot in deel 2.